Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Deze week in de uitzending 3 gesprekken uit de podcastserie geproduceerd door Veerle Korstens. In opdracht van de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid maakte zij voor het Vrouwennetwerk Zuid Mag nog wel wat bozer. We horen architect Linda Vlassenrood over stedenbouwkundig ingenieur Jacoba Mulder, die veel betekend heeft voor de woonbuurten en voor de ontwerpkeuze van het Amsterdamse Bos en het Beatrixpark. Hedy Dancona belicht influencers en seksuele afhankelijkheid en hoe de coronatijd goed is voor verandering, waaronder betere verdeling van onbetaald werk, algemeen 5-urige werkdag en gratis kinderopvang. En gepensioneerd geneeskundige Siska Griffioen vertelt over het verschil in bejegening naar seks in het algemeen en in de geneeskunde, waaronder testen van medicijnen en over de leerstoel vrouwelijke geneeskunde. Na 3 uur gaan we gewoon door met dank aan de makers van Bewonersalet.
Kunstenaar Willem ten Oude heeft Jacoba Mulder geportretteerd. Hoe ziet dat portret eruit?
Het is een portret geschilderd in 1970-1971. Dus toen was ze ook 70, 71 jaar oud. En toen nog volop aan het werk als adviseur van de afdeling stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam. En hij vond dat heel fascinerend, want zij was dus al best wel oud, maar nog steeds aan het werk. Dus hij wilde haar schilderen, omgeven door het werk. En wat hij merkte in de gesprekken met haar is dat het werk veel belangrijker was dan zijzelf. Dus hij vond haar bijna verdwijnen in het werk. En zo heeft hij haar ook geschilderd. Dus het schilderij is heel rustig qua toon. Je ziet haar gezicht bijna niet. Maar ze is aan het werk met een potlood in de hand. Pak je Camel op de tafel en allerlei tekeningen daaromheen van het Amsterdamse Bos, het Beatrixpark, speeltuinen, de projecten waar ze aan heeft gewerkt in het verleden.
Wij staan nu in het Amsterdamse Bos. Jij bent Linda Vlassenrood, architectuurhistorica. En jij hebt een fascinatie voor Jacoba Mulder en hebt veel over haar gelezen en geschreven. En wie was zij?
Jacoba Mulder is architect. Ze was een van de eerste vrouwelijke architecten die afstudeerde aan de Technische Hogeschool in Delft. Ze is geboren in 1900, overleden 1988. Dus in 1926 studeerde ze af. En dat was dus heel bijzonder, omdat het echt een discipline was. Die werd geregeerd door mannen. En in 1930 is ze begonnen als stedenbouwkundige in Amsterdam, bij de afdeling stadsontwikkeling. Die bestond toen net, 1928. En zij heeft zeg maar jarenlang gewerkt aan Amsterdam. Amsterdamse Bos was een van haar eerste grote projecten. Maar ze heeft ook heel veel gedaan voor de uitvoering van de naoorlogse wijken, met name in Nieuw-West. In 1968 is ze dan met pensioen gegaan. Maar al die decennia lang heeft ze dus ontzettend veel gedaan voor Amsterdam. En er is eigenlijk relatief weinig onderzoek naar gedaan. En dat fascineerde mij. Ik dacht, hoe kan nou toch dat een vrouw die zoveel heeft betekend voor de stad Amsterdam, dat daar zo weinig over bekend is. Dus ik ben aan dat onderzoek begonnen. Het is nog niet helemaal af. Maar goed, ik ben dus nu in haar persoon aan het duiken.
Ja, en je zegt al, door heel Amsterdam kunnen we eigenlijk haar werk vinden. Wij zijn nu in het Amsterdamse Bos. Wat kunnen we hier zien?
Nou, het Amsterdamse Bos was daar is ze aan begonnen in 1935 samen met Cornelis van Eesteren. Ze was eigenlijk zijn rechterhand. Uit onderzoek blijkt nu wel dat ze toch ontzettend veel hier aan dit project heeft gedaan. Het is bijzonder omdat ze was niet opgeleid als landschapsarchitect. Dus ze had heel weinig kennis eigenlijk van natuur. Maar in die tijd had je heel weinig landschapsarchitecten in dienst. Of dat bestond eigenlijk nog niet. Het was echt een discipline in ontwikkeling. Maar ze had heel veel fascinatie voor groen, het plaatsen van groen. En toen hebben ze haar gevraagd om aan dit project te werken. Het is het grootste stadspark eigenlijk nog steeds ter wereld. Dus het was een gigantische opgave. En ze zijn dus in januari 35 begonnen. Toen zijn ze in oktober van dat jaar zijn ze naar allerlei parken gegaan. In Engeland met name, maar ook in Duitsland en in België. Om te kijken van ja, wat zijn nou eigenlijk interessante referenties. Want er was heel weinig. Ze zegt ook later, ik heb eigenlijk niks daarover gelezen. Ik heb vooral gekeken naar andere parken. En ze hebben dus heel veel inspiratie gehaald uit Engelse landschapsparken. Met name als het gaat over uitzichten, doorzichten, hoogteverschillen. Ze heeft ook meerdere keer gezegd, hè, maak gebruik van hoogteverschillen, hoe klein ze ook zijn. Bijvoorbeeld de wegen of alle paden liggen net iets verdiept. Dat wanneer je uit de verte kijkt, eigenlijk alles heel groen lijkt.
Oh, er komt ook even een vliegtuig langs. Dat hoort er ook bij, ja. Alle paden zijn liggen ietsjes lager.
Ja, een paar centimeter maar. Dus, en sowieso zo min mogelijk hekken. Dat was in die tijd vrij bijzonder. Dus zo min mogelijk hekken. Want ze wilden eigenlijk bezoekers uitnodigen om te gaan struinen. Dus eigenlijk de paden af. En op die manier zeg maar het park te ontdekken. Waarbij, en dat zien we hier ook, dit is een speelweide. Waarin je echt lange doorzichten hebt. Zodat je ook weet van, oh kijk, dus daar kan ik misschien naartoe. Omdat ze op die manier steeds verbinding hebben gemaakt. En wat ze wilden is eigenlijk open ruimte. Grote open ruimtes en dan steeds met bossage daaromheen als een soort beschutting. Dus dit is lichtgroen en dan de randen eromheen zijn donkergroen. Om op die manier zeg maar ja, echt de beleving van de ruimte te creëren. En ja, in de Engelse landschapsparken gaan wegen dan vaak naar een folly toe of naar een beeldhouwwerk. Dat is hier niet zo. Dus het is echt ruimtewerking en ruimtebeleving. Om op die manier door dat park heen te struinen.
Ja, dus niet echt op weg met een doel?
Nee.
Maar echt gewoon het doel is het wandelen door het park.
Ja, en dan echt zeg maar concentratie. Hè, dus dat vonden ze belangrijk, dat activiteiten niet de hele tijd door het park zouden gaan. Maar dat dat zeg maar in bepaalde delen van het park zou worden geconcentreerd. En dan had je op de andere plekken meer de rust.
En waarom moeten we haar uit de vergetelheid halen?
Nou ja, het verdwijnen in dat werk, hè, wat Willem den Oude zo treffend beschrijft, heb ik eigenlijk ook, zo heet mijn onderzoek nu ook, verdwijnen in het werk. Want dat zit hem eigenlijk op drie niveaus. Het zit hem op het niveau van de persoon. Ze was heel bescheiden. Heeft eigenlijk, nou ja, als het gaat om nalatenschap, heel veel heeft ze weggegooid. Vond ze blijkbaar niet belangrijk genoeg voor het nageslacht. Dus je ziet dat als persoon heeft ze zichzelf echt weggecijferd. Het zit hem ook in de plek waar ze werkte. Ze werkte voor de gemeente Amsterdam. Het dienst der publieke werken. En daaronder hing dan de afdeling stadsontwikkeling. Daar was auteurschap eigenlijk niet belangrijk. En dat snap ik ook in die zin dat je dat niet altijd maar met één persoon maakt. Je maakt dat met een collectief van mensen. En het zit hem in de geschiedschrijving. Dus wij als journalisten, historici, critici hebben ook toch heel weinig over vrouwen in de architectuurgeschiedenis geschreven. Dat zie je nu de laatste tijd ook steeds meer naar voren komen. Dat er veel meer aandacht komt ook van ja, maar wie waren die vrouwen dan in de architectuurgeschiedenis? En mijn onderzoek naar Jacoba is niet zozeer om haar weer op een voetstuk te hijsen alsnog. Maar wel om te kijken van wat voor een rol had zij nou? En het is ook wel gebleken uit ander onderzoek, is in 2017 een mooi boek verschenen, De Nieuwe Grachtengordel, wat echt gaat over de uitvoering van die naoorlogse wijken, waarin toch echt naar voren komt dat haar rol veel groter is geweest dan we tot op heden hebben aangenomen. Dus ik vind het interessant om te kijken van wat was haar rol precies, wat is haar bijdrage geweest, maar ook hoe complex is die productie geweest, want we hangen vaak alles maar altijd op aan één persoon.
Ja, ik wil net zeggen, is het ego van Cornelis van Eesteren was te groot, kon alleen maar één ster schijnen? Of?
Nou ja, het zit hem ook in hoe we met dit soort vraagstukken omgaan. Dus ja, hij vond auteurschap heel belangrijk. Vond ook dat veel van hem bij hem vandaan kwam. Maar hij deed het absoluut niet alleen. En wij hebben de neiging om te zeggen, oh, Nieuw-West of het algemeen uitbreidingsplan van Eesteren. Het was echt een grote groep die niet alleen dat ontwerp heeft gemaakt. Nou, dat was wel een vrij kleine groep. Maar de groep die het dan heeft uitgevoerd, was vele malen groter. En daar heeft zij echt een hele bepaalde rol in gespeeld. En ik vind dat interessant om te kijken van hoe zit dat over ja, een vrouw in een mannenwereld. Maar ook wat heeft zij nou eigenlijk bijgedragen. En dat zit hem toch vaak in de kleine schaal. Zij vond de menselijke schaal heel belangrijk. En ze was eigenlijk op al die verschillende schaalniveaus. Hè, van verkavelingen, dus hoe positioneer je een gebouw in het groen. Maar ook tot moeten er nou hekjes komen of niet. Of hoe ligt dat pad dan
En heb je nog een voorbeeld in Amsterdam waar we haar werk kunnen zien?
Ze heeft een enorme fascinatie had ze voor sowieso voor speelplekken, maar met name ook voor speelvijvers. Daar heeft ze er heel veel van gefotografeerd, onder andere in Stockholm. Nou, er ligt er natuurlijk hier eentje in Amsterdamse Bos. Maar ook aan de Gibraltarstraat, in het Beatrixpark. Dat park is ook van haar, maar ook die speelvijver daarin.
En wat maakt haar speelvijver bijzonder?
Nou, het is niet zozeer misschien dat die... Ik vind de speelvijver bijvoorbeeld aan de Gibraltarstraat heel mooi. Hoe het is gelegen in het groen en in de wijk. Dus het is met heel veel aandacht voor detail, maar ook van hoe spelen kinderen, hoe kunnen moeders toezicht houden op hun kinderen, hoe kunnen we hekken vermijden, hoe maken we het zo openbaar toegankelijk mogelijk, hoe is de relatie van het gebouw tot de speelplek, dat is heel belangrijk. En ik denk dat het meest kenmerkende voorbeeld is eigenlijk Frankendaal, dat ligt in de Watergraafsmeer. Daar heeft ze de hovenverkaveling ontwikkeld. Nou ja, in die tijd, we kennen Berlage onder andere, is vooral bekend vanwege de gesloten bouwblokken. Dus dan kun je eigenlijk niet aan de achterzijde van het pand komen. En in die tijd, dus in de jaren 30, vond men het openbouwblok heel belangrijk. Dus dan heb je eigenlijk een strookgebouw, wat zeg maar de voor- en achterkant zeg maar in het groen staat of in de openbare ruimte. En dat kan heel snel heel monotoon worden. En zij heeft dus bijvoorbeeld in Frankendaal ervoor gezorgd dat het meer dat het twee L-vormige gebouwen werden. Waardoor er ook een soort binnentuin ontstond. Daar kon je doorheen fietsen, doorheen lopen. Dus het was open, maar toch gesloten. Frankendaal is een wijkje. En, dus er zijn,
oh, ik dacht Park Frankendaal. Sorry.
Nee, het ligt ernaast. Ja. Jeruzalem heeft het ook wel als bijnaam gekregen. Dus het is een wijkje dat ernaast ligt. Waarbij dus de L-vormige blokken mooie binnenruimtes maken. Waardoor de moeders zeg maar, vanuit hun huiskamer toezicht konden houden. Of vanuit de keuken toezicht konden houden. Op het binnenplaatsje. Of nou eigenlijk de binnentuin. Waardoor er een hele mooie relatie was. En ze eigenlijk en zo heeft ze het ook beschreven. Dat ze eigenlijk deze mensen een huiskamer in het groen kon geven.
Ja. En de speelplaatsen van Van Eyck zijn ook, was ook haar vinding, toch?
Nou ja, zij heeft op een gegeven ogenblik dat geïntroduceerd. Ze merkte, en dat is de anekdote, dat ze zag twee kinderen spelen bij haar in de buurt. In de aarde rondom een boom. Ze waren aan het scheppen daarin. Maar goed, daar doen ook honden hun behoeftes. En ze dacht, ja, dit kan toch eigenlijk niet dat deze groep kinderen niet in de buurt van hun woning kunnen spelen. In het AUP, het Algemeen Uitbreidingsplan, hadden ze wel een rekenmethode dat in de parken in de buurt, dus op 400 meter moest dan steeds een kinderspeelplaats zijn. Maar ze zei, ja, dat is voor de groep van 2 tot 6 eigenlijk te ver weg. Je wil eigenlijk dat die in de buurt, zeg maar, nou ja, direct, ze lopen het huis uit en daar is eigenlijk al een soort van speeltuin. Dus dat werd het speelplaatsenbeleid. En toen hebben ze het Bettelmanplein was dan het eerste de eerste plek waar ze zo'n speeltuin hebben uitgeprobeerd. En Aldo van Eyck was net komen werken bij de afdeling stadsontwikkeling. En ze had hem op een verkavelingsplan gezet, maar er kwam eigenlijk niks uit. En toen kwam ze een keer na 2 dagen langs en dacht, ja, god, dat papier ziet nog steeds wit eruit. Misschien moet ik iets anders aan hem vragen. Toen heeft zij hem de opdracht gegeven om dat eerste plein, die eerste speeltuin, openbare speeltuin, om die te ontwikkelen. En, ja, en van daaruit, dat werd een enorm succes. Er is toen veel meer geld vrijgemaakt en daarna is er ontzettend veel, zijn er heel veel speelplekken ontwikkeld.
Ze kunnen overal werk van haar zien. Hoe was het einde van haar carrière? Wat heeft ze op het laatste nog gedaan?
Nou, ze heeft eigenlijk vrij lang natuurlijk bij de gemeente gewerkt. In 52 volgt ze Van Eestrop als hoofd van de afdeling ontwerp. In 58 volgt ze hem dan op als hoofd van de afdeling stadsontwikkeling. Dus ze maakt steeds eigenlijk grote stappen binnen die afdeling. En ze was dus ook het eerste vrouwelijke hoofd van die afdeling. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En je ziet dan wel dat ze natuurlijk steeds meer een soort managementpositie wordt geduwd. Het is iemand die sowieso altijd keihard heeft gewerkt. Dus een werkweek van 74 uur was voor haar absoluut geen uitzondering. Maar die laatste jaren, dat waren echt de jaren dat de Bijlmer ook werd ontwikkeld. Dan zie je toch dat ze zeg maar haar grip verliest op de ontwikkeling daarvan. Siegfried Nassut is de hoofdontwerper van de Bijlmer. Maar ze was het helemaal niet eens eigenlijk met de grondbeginselen daarvan. De Bijlmer was natuurlijk echt een hoogbouwproject. 90% hoogbouw, 10% laagbouw. Zij vond die verhoudingen niet goed. Zij vond dat het minder hoogbouw zou moeten zijn. Ze vond het daardoor te monotoon en te veel van hetzelfde voor toch een vrij diverse maatschappij. Ze maakte zich zorgen over de grote vlakken groen, of dat wel veilig genoeg zou zijn. Ze maakte zich ook zorgen over hoe kinderen moesten spelen, die zeg maar hoger woonden en hoe dat dan in relatie tot de begane grond zou zijn. En wat ze zich ook realiseerde was van, goh, wat blijft er van het plan over als er bezuinigd wordt? Wat ze natuurlijk al die jaren had meegemaakt
als
in de uitvoering van de westelijke tuinsteden. Dat moest altijd sneller en het moest altijd met minder geld. En veel van wat waar ze voor vrees is uitgekomen.
Helaas is eigenlijk alles uitgekomen als ik het zo hoor.
Ja, klopt. En dat het wonderlijke is, of wat fascineert me ook wel, is dat ze al die tijd ook als hoofd zeg maar nooit dat heeft. Ze is altijd voor dat plan gaan staan. Er was vrij veel gedoe intern. Maar naar buiten toe was het altijd
zich nooit uitgesproken.
Nooit uitgesproken. Ze was ontzettend loyaal naar de afdeling toe. Maar ook van, we doen dit als team. En ze ging ook bijna met pensioen. En ze heeft het in die zin voor een deel ook zo gelaten. En pas in de jaren 80 is ze dan gaan zeggen van, goh, de Bijlmer was echt een een nagel aan mijn doodskist. Dus toen pas kwamen die dingen er wel uit. Maar daarvoor, zeker toen ze dus...
En waar heeft ze dat dan gezegd?
In een aantal interviews.
En
ook in een publicatie. In een interview met Van Zomeren. Dat ze het echt problematisch vond. En ze heeft wel een tegenplan gemaakt, maar dat niet heel goed uitgewerkt. Het was maar een klein stukje. En dat kon op dat moment met name ook de wethouder Den Uyl en anderen niet overtuigen. Ja. In die zin was de tijd niet mee. Den Uyl wilde ook graag veel hoogbouw. Die vond dat die middenhoogbouw, hij zei mevrouw Mulder, doe niet zo lullig. En dan, nou ja, goed, hij duwde dat een bepaalde kant op. En ja, de jongere generatie wilde ook echt iets anders. Die wilde ook iets aan het verkeersvraagstuk doen. En ze vonden haar in die zin weinig visie hebben op dat vlak. En ja, ook wel iemand die vrij afstandelijk was. Een andere generatie.
Ja, die ze niet op die manier konden overtuigen.
Nee.
Gelukkig hebben we nog heel veel van Jacoba Mulder te zien. Bijvoorbeeld, we zijn nu bij de grote speelvijver in het Amsterdamse Bos. Wat is hier zo bijzonder aan deze?
Nou, dit is de grootste speelvijver sowieso. Er zijn natuurlijk wel een aantal speelvijvers in Amsterdam. Een aantal van haar, hè? Bellamyplein, Gibraltarstraat. Dit is de grootste. Ze hadden graag veel meer willen realiseren. Maar dat is lastig, want de grond in Amsterdam is sompig. En daardoor waren het hele kostbare elementen om te maken. Hier kon het vrij goed, omdat de onderlaag was vrij stevig. Dus dit is ook een vrij grote speelvijver. En wat we al hebben besproken is het spelen vond zij ontzettend belangrijk. En met name ook dat het heel gericht was op verschillende leeftijdscategorieën. Dus van 0 tot 2, van 2 tot 6. En dat voor iedereen wat aanwezig zou zijn. En dit is natuurlijk echt met name, ja, zij noemden dat de kers op de taart voor de kinderen van 2 tot 6. Dus het spelen en dan met name met water. Dus het mooie is, hij is vrij sober, maar wel met die kenmerkende stapstenen. Dus dat je er overheen kunt.
Ik ken natuurlijk allemaal in de zomer dat hier eindeloos veel gespeeld wordt.
Ja,
natuurlijk.
En dat is nog steeds een groot succes. En met name, en dat vind ik ook wel mooi, hoe die ligt. En ook in relatie tot de speelweide, die hoogteverschillen die ze ook zo belangrijk vond. Er is hier ook een heuvel in het park. Dus ze vond het heel belangrijk van hoe klein ze ook zijn. Daar moet je echt iets mee doen. En voor hier van elke meter gaat het dan 1 centimeter omlaag. Zodat dat heel geleidelijk gebeurt. En dat is echt met, nou ja, dat heet dus maatwerk. Dus dat je met zoveel detail dit soort onderdelen vormgeeft. Is denk ik heel bijzonder.
Prachtig. Wanneer en waar gaan we je onderzoek lezen?
Oh, nou, dat duurt nog een tijdje. Want het is, ja goed, het is decennia werk. Ze zat in tal van commissies. Wat we al zeiden, ze maakt ontzettend veel uren. Ze was dus eigenlijk op heel veel schaalniveaus betrokken. Ze zat in de recreatiecommissie. Voor aan beeldhouwers te verstrekken opdrachten. Dus ook heel veel kunst in de publieke ruimte. Dus ze was op heel veel terreinen was ze werkzaam. Dus het gaat nog een tijdje duren voor ik dat allemaal heb uitgeplozen.
Maak je ook 74 uur per week om dit nu te realiseren?
Nou, in coronatijd en met kinderen ligt dat wat moeilijk, maar ik doe mijn best.
Heel hartelijk dank, Linda Vlasseroud.
Graag gedaan.
Het mag nog wel wat bozer.
Bozer.
Het mag nog wel wat bozer.
Voor mij mag het nog wel wat bozer.
Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van het Vrouwennetwerk Zuid. Ik zit hier met Hedy Dancona. Ze richtte ooit Feministisch Maandblad Opzij op. Ze zat in het Europees Parlement en was staatssecretaris en minister en zette haar handtekening onder de wet gelijke behandeling. Ze is nu 83 en nog altijd een strijder tegen onrecht. Zo wil ze bijvoorbeeld van het stempel af dat ouderen medelijden nodig hebben. En als ze haar studie over kon doen, zou ze wel internationale recht hebben willen studeren. Zodat ze net als advocaat Lisbeth Zegveld overal ter wereld onrecht kan bestrijden. En ze strijdt ook nog steeds voor de vrouwenzaak. Welkom, Hedy Dancona.
Het mag nog wel wat bozer.
Het mag nog wel wat bozer. Is dat zo?
Nou, ik ben strijdvaardig. Maar strijdvaardigheid is toch iets anders dan alleen maar bozigheid. De tweede golf waartoe ik behoor. Ik heb Man van Maatschappij samen met Joke Kool-Smit opgericht. Heeft ten onrechte het stempel gekregen. Dat ze altijd boos en stampvoetend rondliepen. Dat is eigenlijk niet waar. Boosheid is verongelijkt. En strijdvaardigheid is het analyseren van de situatie om je heen en de plannen maken om het te veranderen als je het er niet mee eens bent.
Dus we moeten het eigenlijk noemen, het mag nog wel wat strijdvaardiger.
Dat is op zichzelf een goed uitgangspunt, althans voor mij.
Ja, en vindt u ook dat het wat strijdvaardiger mag?
Nou ja, ik ben niet ontevreden over de jonge vrouwen. De generatie na de mijne, dus die van mijn dochters, schoondochters, die waren niet zo strijdvaardig. En dat kwam eigenlijk door ons. Ze hadden het idee dat wij alles al geregeld hadden. En dat zij dus het niet meer hoefden te doen. En natuurlijk kan je het niet meer op dezelfde manier doen zoals wij. Ja? Je hoeft niet meer een grote protestoptocht. Af en toe is er nog wel eens één. Daar geniet ik van en dan loop ik ook mee. Maar wij hadden natuurlijk, heel vaak gingen we de straat op. Hè? En met spandoeken. Nou, op die manier hoeft het niet. Maar ik vind dat je met z'n allen veel makkelijker internationaal je solidair kunt verklaren met vrouwen overal in de wereld die het nog een stuk rottiger hebben dan wij. En in de tweede plaats zie ik hier natuurlijk ook genoeg redenen. Hè, jullie komen er nog over te praten in een van de podcasts over het gebrek aan vrijheid voor vrouwen in de openbare ruimte. En zeker 's avonds na 9 als het donker is. Dat vind ik onrechtvaardig. Dat vind ik een scheve verdeling. Daar word ik dus strijdvaardig van. En dat gebeurt ook wel bij de generatie die weer na die van mijn dochters kwam. Ik krijg hier heel vaak studenten, ook meiden die nog op de middelbare school zitten, werkstukken moeten maken. Ik ben eigenlijk niet somber over het gebrek aan feministisch elan onder de jonge vrouwen nu. Dat zie je echt weer opkomen. Ja. In protest heeft de MeToo-beweging natuurlijk ook veel aan bijgedragen. Maar ook dat ze zien dat het ongelijk verdeeld is. En dat doet mij natuurlijk goed.
Ja, en wat ziet u dan wat het ongelijkst verdeeld is momenteel in Nederland?
Nou ja, kijk. Als je bedenkt waar wij voor streden, dan is natuurlijk het helemaal niet goed dat vrouwen nog steeds economisch niet onafhankelijk zijn.
Nee, legt u dat eens uit, de economische afhankelijkheid? Vroeger was natuurlijk de man kostwinner, vrouw bleef thuis. Dat was dat.
Wij vonden dat de afhankelijkheid van vrouwen verklaard kon worden vanuit twee hoeken. In de eerste plaats dat ze, zoals jij zegt, economisch afhankelijk waren. Als er kinderen kwamen, je kon ook niet meer weg eigenlijk. Want ja, dan wist je niet hoe je hoofd boven water moest houden. Dus economisch afhankelijk van een kostwinner. Een woord wat we niet meer in de wetgeving mogen gebruiken. Nederland was een van de laatste landen. Ik denk met Cyprus en Griekenland, die niet voldeed aan die Europese wetgeving. Dus dat hebben we moeten veranderen.
Vertel dat eens, want ik ken dat niet, die wetgeving.
Nou ja, er was dus een tijd. Kijk, het was zo gewoon toen wij begonnen met de strijd dat vrouwen dus afhankelijk waren in economische zin van die kostwinner. En dat werkte dus heel lang door. Laat ik zeggen, in de jaren 80, begin jaren 80, is dat in Nederland eigenlijk pas veranderd. Dat in de wet vrouwen nog steeds afhankelijk waren van een kostwinner. Ook al was dat niet meer zo. En dat uitte zich op een manier die in Europa, want Europa is voor de vrouwen nogal goed geweest.
Hè? Kijk.
Namelijk dat wanneer jij als vrouw een baan had waarvoor je je hele bestaan gewoon loon had ontvangen, belasting had betaald, maar ook premies had betaald voor de sociale uitkeringen. En je kwam door langdurige ziekte in een situatie dat je meer kon werken. Of wanneer je buiten je schuld ontslagen werd, zonder werk en zonder geld. Dan kon je, zolang je een kostwinner had, althans in Nederland en een paar andere landen die op dit punt nog achterlijk waren, geen uitkering krijgen. Ook al had je daarvoor betaald. Dan zeiden ze, er is nog een kostwinner in dat huis. En dan is er dus geen sprake van WW. Of we hadden toen de wet arbeidsongeschiktheid. Of de ziektewet. Dat functioneerde niet. voor vrouwen die er wel voor betaalt.
Dus je hebt jarenlang niet premies betaald, je wordt ziek of je wordt ontslagen en je hebt nergens recht op.
Ja, en dat mocht dus niet meer. Europa verbood dat. Mm-hmm. En zei dus dat in de wetten waar dat in vastgelegd was, of de regels, mm-hmm. Het woord kostwinner moest verdwijnen. En dat vrouwen gewoon als een economische eenheid op zichzelf beschouwd moesten worden. Nou, dat is dus heel lang en heel veel later dan in andere landen. Ook in sommige landen heeft het natuurlijk nooit bestaan. Maar is dat toch gebeurd? Dus dat bestaat niet meer in Nederland.
Dus in de jaren 80 pas?
Ja, ja. Ik denk, ik was staatssecretaris emancipatie in 80. Toen was het nog niet bespreekbaar. Nee. Dus dat is, en toen ik minister werd, en dat was toen begin jaren 90, toen was het geregeld. Maar dat was echt, heel lang heeft dat nog in Nederland voor. Dus ergens in de jaren 80 is het pas veranderd.
Ja. Dat zo lang dus ook nog en toen hadden we dus regelen.
Wel, ja. Maar goed, het was dus een van de strijdpunten van de vrouwenbeweging. Dat überhaupt de vrouwen de kans zouden krijgen om zelfstandig te worden in economisch opzicht. Omdat afhankelijkheid natuurlijk ook je in een situatie brengt waar de een, en in dit geval de mannen, je moet het nooit denken aan je eigen man, want die behoort dan altijd tot het goede soort, maar de mannelijke helft meer macht had dan degene die van hen afhankelijk waren in economische zin. Dat vonden wij helemaal verkeerd. Wij vonden het ook verkeerd dat traditioneel de vrouwen natuurlijk de rol kregen toegewezen als hoofdverantwoordelijke in de privésfeer. Hè? Degene die voor de kinderen, voor het huishouden, de echtgenoot zorgde. Mm-hmm. Dat er eten op tafel kwam. Maar de boterham die verdiend moest worden, dat waren dus de mannen. En wij vonden dat het een leukere, betere samenleving, rechtvaardige samenleving, teweeg zou brengen. Als je dat werk in de privésfeer, binnenhuizige, het onbetaalde werk en het betaalde werk eerlijk over mannen en vrouwen zou verdelen. Nou, dat was een belangrijke eis van ons, om die vrouwen in ieder geval economisch onafhankelijk te maken. En ook om die scheiding tussen privé en openbaar, tussen betaald en onbetaald werk, tot stand te brengen. Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer.
En is dat gelukt?
Nou, nee, het antwoord, nou, kijk maar om je heen. Er is wel een situatie ontstaan waarbij er heel veel meer vrouwen werken dan destijds. Maar het overgrote deel van de vrouwen werkt part-time. Ja. En de man full-time. En dat betekent dus dat, wij noemen dat wel het model van de anderhalve kostwinner. Maar betekent dus ook dat vrouwen nog steeds de hoofdverantwoordelijke zijn binnenshuis. Hè, de zaken organiseren. En we beginnen al te applaudisseren als er een zogenaamde papadag wordt gecreëerd. Ja. Maar wat wij wilden was part-time voor iedereen. Wij proclameerden de 5-urige werkdag voor iedereen. En dat betekent dus ook dat je dan ook veel makkelijker en vanzelfsprekender van mannen kunt verlangen dat ze binnenshuis de helft van het werk op hun schouders nemen. En ik geloof ook helemaal niet dat mannen, moderne mannen, daartegen zijn. Ik geloof en ik zie ook om me heen dat moderne mannen competent zijn om veel meer dingen te doen dan ze vroeger deden. Hè? Ja. In de zorg voor kinderen. Dat vinden ze vaak ook heel leuk om mee te doen. Hè? En ze kunnen vaak ook koken of een plant begieten. Dat is allemaal nuttige werken die mannen binnenshuis kunnen doen. Maar het is nogal logisch dat als de een maar de helft van de tijd buitenshuis is en de andere de hele tijd, dan kan je wel zien hoe het gaat. Nou, en dat is dus werkelijk voor ons een grote tegenvaller. Op dat punt is de emancipatie niet gelukt.
Want die 5-urige werkdag is er nooit gekomen. Gaat die er ooit nog komen?
Ah, die 5-urige werkdag is er dus gekomen als het of 4-urig of 2 dagen of 2,5 dagen.
Voor de helft van de bevolking.
Voor de helft van de bevolking. Ik vind het eigenlijk ook niet rechtvaardig dat vrouwen daarvoor kunnen kiezen. En mannen niet.
Nee, precies.
Dat het wat dat betreft nog een traditionele opvatting is. Van nou, laat eens, dit doen vrouwen. Die werken buitenshuis, maar doen daarnaast het huishouden. En dit is voor de mannen die fulltime voor de centen
Die mannen zorgen. Willen dat misschien ook wel heel graag.
Ik denk het zeker. Dat zou je wel aantrekkelijk, voor een heleboel mensen aantrekkelijk kunnen maken. Kijk, ik heb de hoop niet opgegeven. Eerst dacht ik, als in de toekomst zoveel werk wordt overgelaten, door de nieuwe technologieën waarover we beschikken, aan machines en aan apparaten. Als het inderdaad zo is dat er heel veel arbeid overbodig wordt gemaakt, doordat het niet door mensen meer hoeft te worden gedaan, nou, dan zou daar wel eens een kans zitten om die arbeidstijd langzamerhand naar elkaar toe te trekken. Vrouwen wat meer misschien en mannen minder. Dus daar had ik mijn hoop op gevestigd. Nu denk ik, als ik hoor hoe wij achter zullen blijven als die coronatijd voorbij is, dan zou dat ook eigenlijk een aanleiding zijn om ermee te beginnen. En het is, kijk, het is niet alleen maar, dat is ook een beetje kinderachtig, dat weet je, want het staat altijd boven artikelen die over dit probleem gaan van wie maakt hier het doucheputje schoon. Dat is natuurlijk gewoon een voor de hand liggende irritatie. Maar als wij zoveel praten over het uitblijven van vrouwen, als het om topfuncties gaat, als het om regeringsplekken gaat, als het om, of het nou om de wetenschap, het bedrijfsleven, overal zie je eigenlijk op de machtige posities een hele scheve verhouding nog steeds. En dan wordt er gesproken over glazen plafonds en datgene, en dat zijn een soort mystieke krachten die het tegenhouden. Ja, kijk, het systeem forceert de man in de ene richting en de vrouw in de andere. En je moet dus die systemen met de grond gelijk maken, want die leiden nergens toe. Maar het is niet zo dat iedere man voor zichzelf kan beslissen, ik ga hier eens de machthebber spelen. Zo zit het ook niet in elkaar. En de vrouw zegt, nou, dan ben ik de machteloze. Maar het systeem creëert mensen met meer macht en met minder macht. En dat is wel verdeeld naar seksen.
Ja.
Dat is dus niet zoals het zou kunnen zijn.
Nee, dus dan.
En dan heb ik het maar over één soort van afhankelijkheid.
Precies, u heeft het ook wel eens over seksuele afhankelijkheid.
En daarbij mee werd bedoeld dat alleen al door je vrouw zijn, door de mogelijkheid om kinderen te krijgen, door het moederschap. Maar natuurlijk ook alle, dat is dan nog een positief iets, hè? Maar goed, het veroorzaakt wel afhankelijkheid. Maar behalve dat moederschap waren er ook alle negatieve kanten van die seksuele afhankelijkheid. Hè? Die er ook nog wel zijn. De afhankelijkheid voor vrouwen van hun buitenkant. Ik heb nu net een documentaire en een boek gelezen over die influencers die dus echt ook zoveel jonge meiden afhankelijk maken van de blik van de ander. Op hun buitenkant. En alles wat daarmee samenhangt aan onzekerheid. En nou, dat is één ding. Het tweede is natuurlijk ook, laat ik zeggen, het seksuele geweld in de huiskring en daarbuiten. De onvrijheid op straat. Dat zijn allemaal zaken die gelijk getrokken zouden moeten worden.
Zijn er influencers die dat doen? Ziet u dat?
Nou ja, ik volg geen influencers. Ik weet niet eens wat ze deden voordat ik het boek van Doortje Smit Huizen las. En de documentaire zag. Op welke manier
influencers beïnvloeden?
Je zou dat. Het is natuurlijk bijna de beste manier om jonge mensen die dat volgen en die niet zo gauw in de krant lezen, of nooit de krant lezen, om eens te zeggen waar het in het leven nou echt om gaat. En die mij de zekerheid verschaffen die niet alleen maar aan die buitenkant vastzit. En de jongens die waarschijnlijk weer hun eigen influencers hebben, waar ik nog niet zo in thuis ben, daar ga ik me nu eens in verdiepen, wat die dan verkondigen. Maar zeggen, heb ook eens aandacht voor hoe raar het is dat je vrouwen op zo'n manier behandelt. Dat jij denkt dat de wereld er leuker op wordt. He, als je zo naar vrouwen kijkt als jullie doen. Probeer eens gewoon bevriend met vrouwen te raken. Ze als gelijkwaardig te zien. Nou, hoe je dat moet je horen, hoe ik zit te praten. Dat is echt nog geen influencerstaal die ik uitsla. Dus daar moet dan ook zo over. Maar het zou een belangrijke manier zijn. En niet los te denken is de belangrijke en meest verantwoordelijke taak die de overheid kan hebben door haar wet en regelgeving. Ik kan niet zeggen, laat dat maar even over aan de influencers. Maar het bespelen van emoties, hè, het ter discussie stellen van macht die je denkt te hebben, gewoon doordat je tot het mannelijke geslacht behoort, dat zou op andere manieren moeten gebeuren.
Maar zou dat ook in het onderwijs dan misschien liggen?
Ja, maar we schuiven wel vaak wel alles veel aan ons. Ja, soms denk ik, ah, die onderwijzers en onderwijzeressen, de leraar en lerares.
Precies, maar hoe dan?
Ik bedoel, wetgeving is ook niet niks natuurlijk. Nee. Dat heeft ook een voorbeeldfunctie, behalve alleen maar bestraffen wat niet mag. Ik zou je in wetgeving natuurlijk ook allerlei. Ik zou je ook wel eens het positieve signaal van dat alles
kunnen. Hoe doe je dat in wetgeving?
Je zou natuurlijk heel veel via aanmoediging, subsidies voor bepaalde tentoonstellingen, voor bepaalde voorstellingen ter beschikking kunnen stellen. Ja, je vraagt het nu zo aan mij. Ik heb ook wel een middagje nodig om eens te bedenken. Maar het belonen
van positief, in plaats van alleen.
Van alleen maar bestraffen van het negatieve. Ja. Dat is natuurlijk wel goed. Hè? En als er wetgeving is, ook eens op een toegankelijke manier uitleggen waarom we blij zijn met wetgeving die sommige dingen verbiedt. In plaats van alleen maar te zeggen, nou, het is goed dat dit bestraft wordt. Ja. Waarom is het goed dat het bestraft wordt? Daar bestaan ook positievere manieren voor. En daar kan je kunstenaars bij inschakelen als ze er zin in hebben. He, toneelgroepen die dat ook al vaak doen. Steek daar geld in. He, in allerlei manieren die de positieve kanten van de rechtvaardigheid tussen mannen en vrouwen aan de kaak stellen. En laten zien hoe bespottelijk het is als je het laat zoals het is.
Nou, dat vind ik heel mooi. En ik heb voor u een protestwoord mee. En daar mag u opschrijven waar u, zeg maar, voor wil strijden. Kijken.
Het is wel uit, dat is dus weer uit de oude doos, hè? Een protestbord.
Ja, dat is weer uit de oude doos.
Ja, dat is dus echt mijn tijd.
Ja.
En dan mag ik het erop schrijven.
Mag u opschrijven waar u voor wil protesteren.
Maar wat ik wil bepleiten.
Wat u wil bepleiten, ja.
Ja, dat vind ik leuker. Nou, dat. Oh ja.
Bozer. Het mag nog wel een bozer. Bozer.
Met twee uitroeptekens, wat staat er?
Er staat op: gratis kinderopvang voor iedereen.
Over positief bekrachtigen gesproken.
Ja, kijk, zolang we nog zitten te zeuren over hoe je je kinderen onderbrengt, kan je echt heel moeilijk aan vrouwen vragen om meer te werken. En toch is dat zo belangrijk. Want door de werkdruk in het onderwijs en in de zorg zou opgelost zijn als alle vrouwen, en dat is de meerderheid van de vrouwen die in dat onderwijs en in die zorg werkt, een paar uur meer zouden werken, dan zou die werkdruk, zowel in de zorg, nou dat is op het moment echt hartstikke relevant, en in het onderwijs even relevant, zou opgelost zijn. En weet je wat het paternalistische is in onze samenleving? Dat wij een belastingssysteem hebben waar dat extra werken van vrouwen, meer dan die halve baan, wordt bestraft. Doordat dat zo zwaar belast wordt, dat het niet aantrekkelijk is. En daar hebben we het nou weer even over. We hebben het niet alleen over straffen. Maar wat je als overheid zou kunnen doen om het te belonen.
Ja,
dat is om het belastingssysteem zodanig te maken dat het aantrekkelijker wordt voor vrouwen om te beginnen is een paar uur meer te werken. En dan zouden die mannen een paar uur minder kunnen werken. En dan, nou, dan is het cirkeltje rond. Dan groeien we toe naar mijn ideaal van toen en van nu. Dat het werk buitenshuis en binnenshuis, het betaalde en het onbetaalde, evenzeer voor mannen als voor vrouwen bedoeld is. Nou, gratis kinderopvang is een basisvoorziening.
Nou, geweldig. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek.
Bozer.
Dit was de eerste aflevering van Het mag nog wel wat bozer. Daarin sprak ik met Hedy D'Ancona. En we hebben heel veel mooie dingen besproken.
Bozer. Het mag nog wel wat bozer.
Het mag nog wel wat bozer.
Ja? Ja.
Het mag nog wel wat bozer.
Bozer.
Het mag nog wel wat bozer.
Mij mag het nog wel wat bozer.
Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Vandaag is de gast Siska Griffioen. Zij is 77 jaar, maar van achter de geranium zitten kunnen we haar niet betichten. Ze is voorzitter van bewonersplatform Zuidas. Ze is erelid van een faculteitsvereniging waar ze jarenlang werkt. Ze is actief bij de Vereniging van Vrouwelijke Artsen. En ze is ook lid van het Levensboomcollectief, dat ervoor gaat om meer ontmoeting in de buurt te creëren. Haar buurt, dan hebben we het over Buitenveldert, waar ze al 52 jaar woont. Maar in Het mag nog wel wat bozer gaan we het hebben over onderwijs. Ze is arts en gaf haar hele werkzame leven les aan studenten medicijnen. Bij elkaar opgeteld hebben wel 10.000 studenten medicijnen mogen profiteren van haar kennis. Toch is de stap naar de middelbare school haar belangrijkste carrière move geweest. En daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Dus hier gaan we het absoluut over hebben. Van harte welkom, Siska Griffioen.
Mij mag het nog wel wat bozer.
Eerst beginnen met het protestbord van mijn vorige gast. Dat was stadsdeelbestuurder Flora Bremer. Zij schreef op: weg met de mannelijke maatstaf. Wat vind je daarvan?
Daar kan je nog wel een klein beetje wat kritiek ook op hebben. Ik vind dat je een menselijke maatstaf moet hebben. En sommige verschillen tussen mannen en vrouwen zijn kleiner dan de verschillen tussen vrouwen onderling en tussen mannen onderling. Dus ik zou dat mannelijk daar weglaten.
Ja.
En zeggen dat we dus naar de menselijke maatstaf moeten.
En waarin zowel, want zij heeft het dan over dat bepaalde vrouwelijke eigenschappen minder gewaardeerd worden in hogere bestuurders toppen.
Dat blijft altijd een beetje omstreden. Ik denk dat vrouwen gelukkig anders zijn dan mannen. Dat lijkt me echt plezierig in het leven. En vrouwen hebben een aantal andere eigenschappen, dat is zeker zo. Ik denk dat voor het algemeen geldt dat vrouwen meer met mensen rekening houden. En mannen iets meer met de zaken. Maar gemiddeld moet je ontzettend voorzichtig mee zijn.
Oké, kijk, dat is duidelijk.
Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer.
En zoals beloofd gaan we het hebben over onderwijs. Jij hebt jarenlang gewerkt als docent aan studentenmedicijnen. Maar bij jou begon het allemaal op de basisschool. Kun je vertellen hoe jouw gezin er toen uitzag?
Ja hoor, ik kom uit een heel gewoon arbeidersgezin. Wij woonden in Amsterdam-West. Mijn achtergrond van het gezin was niet zo erg katholiek hoor, maar de school wel. En daar heb ik dus op gezeten. En dat was een meisjesschool, dat was in die tijd niet ongebruikelijk. En daar leerde je niet zo ontzettend veel.
Ze leiden, dagbesteding?
Nou, zo erg is het ook weer niet. Maar ze leiden de meisjes meestal op voor de huishoudschool. En als je nou heel goed was, dan kon je nog wel naar de MULO. En ik heb dus ontzettend geluk gehad dat het jaar voordat ik in de zesde klas zat, een nieuw hoofd kwam. En die dacht, we moeten wel ietsje beter maken van die kinderen. En dat ook de onderwijsinspectie kennelijk op school kwam. En dacht van, met sommige kinderen zou je misschien wel wat meer kunnen.
Want dat was niet gewoon, zei je? Nee. In jouw gezin was dat ook niet gewoon?
Nee, mijn vader en moeder hebben alleen lagere school. Waren absoluut niet dom. Mijn zusje, ik heb één zusje dat ouder is, die was wel bijzonder naar de kweekschool voor de detailhandel gegaan. En verder had ik nog een jonger broertje, maar die was toen nog heel klein, toen ik op de nakomertje.
En want jouw moeder was thuis?
Mijn moeder was thuis, huisvrouw. En veel ziek.
En veel ziek, ja. En je vader?
Mijn vader die werkte bij het gemeentevervoerbedrijf. 10 jaar was hij tramcollecteur op lijn 16. Dat was een legendarische tramlijn.
Oh, waarom?
Omdat die ging van het Haarlemmermeerstation naar het Centraal Station. En die ging dus door de Laressenstraat. En daar woonden toch een beetje de notabelen. En in die tijd hadden lang niet alle mensen een auto. Dus Freddy Heineken was gewoon passagier bij hem op de tram.
Oh.
Mijn vader had een buitengewoon goed geheugen. Wist dus ook van elk huis wie daar woonde. En de volg was natuurlijk de pijp. En dat was de Albert Kuip. En dat was natuurlijk weer heel wat anders. Dus dat waren schitterende verhalen.
Dat was een stuk volkser.
Ja, dat was, kan je wel zeggen. Ja, dat was echt, was gewoon heel anders. Dat was wel heel grappig. En na 10 jaar op de tram is hij administratief medewerker geworden in Garage West. Van de gemeente Voorbedrijf.
Dus dat was jouw gezin. Het was niet normaal dat je naar de middelbare school ging. Toen kwam iemand op jouw school en die zei...
Dan ontboden ze mijn moeder op school... tussen de middag. En ze zei van, wat gaat u met dat kind doen? En toen zei mijn moeder, nou, misschien kan ze wel naar de MULO. Toen zei ze daar van, misschien kan ze wel wat meer. Toen hebben ze dus bedacht dat ik dat maar moest doen. Dus we kregen een klein beetje extra opleiding met een groepje meisjes in die klas. En er werd een Rijksstudietoelage voor mij aangevraagd. En daar ben ik dus 2 dagen voor getest. Om te kijken of ik slim genoeg was om naar een middelbare school te gaan.
Ja, want wat voor middelbare... Want je had dus de MULO. En wat was dan de middelbare school?
Lyceum.
Dat is wat we nu HAVO-VWO noemen.
HAVO-VWO, ja, zeg maar. En dat was toen een echt lyceum met een brugklas. Een HBS, een MMS en een gymnasium.
En dat was een onbekende wereld voor je?
Geheel onbekend. Absoluut geen idee wat me daar te wachten stond. En ik was nog heel jong, want ik had op die school waar je toch niks leerde... alle klassen overgeslagen. En ik ben ook nog voordelig jarig, dus ik was pas 10. Toen liep ik in mijn eentje door het Vondelpark naar die school toe... om toelatingsexamen te doen. Want die school was natuurlijk zo slecht... dat je dus niet meteen opgenomen kon worden op die school. Dus je moest toelatingsexamen doen.
En dan liep je van... Van de Overtoom?
Achter de Overtoom, Wilhelminastraat, naar de Reinier-Vinkelskade. Half uurtje lopen.
Want de fiets...
Had ik toen nog niet. Die heb ik pas gekregen halverwege de eerste klas.
Bozer. Het mag nog wel wat bozer.
Je eerste schooldag, kun je dat nog herinneren?
Van de middelbare school?
Ja.
Nou, een beetje, zeg maar... In die tijd waren heel veel kinderen op die school. En ik had een vriendinnetje, hoor. We zijn met z'n tweeën van die lagere school naar de middelbare school gegaan. Maar wij zaten op alfabet in de klas, dus we zaten niet bij elkaar in de klas. En het was dus heel duidelijk dat het allemaal kinderen waren uit een ander soort buurt dan ik gewend was. Veel uit de Apollolaan-buurt en zo. Dat waren toch de chique Zuid, zeg maar. En die kwamen af van een andere school. Maar ik vond het eigenlijk wel heel erg... Leuk, ik heb daar een buitengewoon goede tijd gehad.
Ja, dat was niet moeilijk om met al die andere kinderen... om
nee, dat ging best aardig. Ik was ook een buitengewoon eerzuchtig kind. Dus ik wilde ontzettend graag de beste van de klas worden. Dat werd ik ook wel, hoor. en ik kon met al die kinderen eigenlijk wel goed op schieten. En sommigen mochten wat van mij wel even wat huiswerk overschrijven en zo. Dus dat was ook wel mooi.
En was dit ook weer een meisjesschool?
Dit was ook een meisjesschool. In die tijd was het een meisjesschool. Nu is het een gemengde school en nog steeds een zeer populaire middelbare school.
En was dat voordelen, nadelen, meisjesschool?
Nou ja, het voordeel van de meisjesschool, zeg ik altijd, is misschien wel het enige voordeel. Dat er, als je dus moet kiezen van welke richting je uitgaat. Ik ben nog vanuit de tijd van voor de Mammoetwet. Dus er waren geen pakketten. Maar je kon kiezen tussen A en B.
Dus of talen of exacte vakken.
Ja, precies. Kijk, als je dat kon, dan ging je dus gewoon naar Bertha. En ik wilde arts worden, dus ik moest gymnasium Bertha hebben. Dat was het makkelijkste. Dus dat deed ik ook gewoon. En terwijl ik minstens zo goed was in Latijn en Grieks. Maar ik dacht, ja, kijk, dat moet ik niet hebben, dus ik moet door.
Dus je had hier niet wat je op een gemengde school zou hebben... van, nou, die jongens, die moeten maar beter doen, die meisjes...
Ja, aan precies. Nee, dat hadden we dus helemaal niet. Nee, alle meisjes die het konden, ja, dat was buitengewoon gunstig, hoor. De docenten waren overigens gemengd, hoor. Er waren mannen, vrouwen, en, okay. Dus dat was best. Maar als je Bertha kon, dan deed je dat ook gewoon. En er zat niemand van, dat kan je niet.
En waarom was dit zo'n belangrijke stap? Waarom heb je altijd gezegd, de belangrijkste stap in mijn carrière was te gaan naar de middelbare school?
Je komt naar een hele andere wereld, waarin het gebruikelijk was dat bijvoorbeeld mensen verder gingen studeren. Het waren ook mensen die anders opgevoed waren, ook meer in rijkdom. Ik bedoel, wij hadden niet extreem arm, maar wij hadden absoluut geen rijke achtergrond. En je leerde dus heel snel dat er meer werelden waren dan die schoolwereld, zeg maar, van de lagere school. En als je daar eenmaal in zit, want toen ik eindexamen deed, ging de helft van mijn klas ging studeren. Dus dat was eigenlijk niet ongebruikelijk. Kijk, en dan kom je dus ook veel verder. Dan heb je dus veel meer zicht op de wereld. Dat is makkelijker als je, dat, als je al weet dat het verder gaat.
Maar jij wilde ook al arts worden? Dat
ja, 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 zeg maar als klein kind. Maar misschien wist ik ook niet wat je allemaal verder kon worden, hoor. Maar ik dacht, het leek mij ontzettend leuk om kinderarts te worden. Dus ik dacht, dat ga ik maar, dat moet, maar het moet gebeuren. Dus dan moet je dus naar het gymnasium Bertha. En dan
en dat heb je ook gedaan. Je hebt medicijnen gestudeerd. Je bent daarna geen kinderarts geworden, maar wel onderzoeker en voornamelijk docent. Wat is er zo interessant aan het onderwijs?
Nou, kijk, het is ontzettend leuk om mensen iets uit te leggen. Dat doe ik tot op de dag van vandaag, hoor. Alle mensen die ergens iets meegemaakt hebben, of ik ga mee naar ziekenhuis enzovoort, dan kan ik dat in huistuin en keuken Nederlands prima uitleggen. En als je, het leuke is, als je echt een beetje weet hoe mensen in elkaar zitten en hoe het werkt. En dat weet ik vrij goed, want ik heb zowel anatomie als fysiologie gegeven. Dan kan je eigenlijk de heleboel ziektes gewoon verklaren. En het is ook ontzettend leuk om te zien hoe iets werkt.
En, omdat en nu nog steeds? Mensen... Kun je nu ook corona uitleggen aan mensen?
Jazeker.
Oké, kijk.
dat doe ik ook. Ja? Ja hoor, nee, dat is echt dat is ontzettend leuk om te doen. En jonge mensen blijven natuurlijk altijd leuk om iets aan te leren.
Ja, kun je nog bepaalde studenten herinneren? Zijn er studenten die zijn
bijgebleven? Ja, ik kan zeker wel. Want er komt van alles binnen in het eerste jaar geneeskunde. En dan, dat was iemand die... Je moest al natuur- en scheikunde in je vooropleiding hebben. Nou, die had hij al geen natuurkunde. Maar die had ook al in militaire dienst gezeten. Dus die was al wat ouder. En was ook al 3 keer uitgeloot. En die had al naar de uitlotingszaak gezegd... Als ik nu niet word ingeplaatst, dan eet ik mijn schoen op.
Duidelijk.
Toen werd hij onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek en werd hij vervolgens geplaatst. Dus dat heeft effect gehad. Nou, die jongen die kwam ook af en toe gewoon mijn kamer binnenstuiven van mag ik even dit en wil je even zo. En toen hij afstudeerde, hij is keurig afgestudeerd, zei hij dankjewel dat jij in mij bent blijven geloven terwijl niemand het meer zag zitten. Kijk, daar doe je het dus voor.
Ja, ze was ook een soort van mentor.
Ja, dat, zeg maar, ik noem het zelf altijd de zoete inval. Ik had een kamer in de AMC en dan kwamen er dus allerlei studenten kwamen ook binnen. En soms, weet je, die mensen zijn natuurlijk van huis uit slim. Anders komen ze niet in de universiteit terecht. En soms kan je ze met een paar kleine aanwijzingen weer helemaal op het rechte spoor zetten.
Bozer. Bozer, 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 bozer. Het mag nog wel wat bozer.
Je hebt ook je erg verdienstelijk gemaakt in de Vereniging van Vrouwelijke Artsen. Wat moest er gebeuren?
Vrouwen kunnen natuurlijk net zo goed arts worden als mannen. Dat is intellectueel is er niks mis mee. Maar je wilt dat vrouwen ook dezelfde positie kunnen krijgen als mannen krijgen. En dat is niet zo eenvoudig. Het gaat nu stukken beter. Maar we zijn er nog niet. Maar wat heel duidelijk is, daar is wel een duidelijk verschil met de mannen en vrouwen. Als je ze moet benoemen tot hoogleraar of afdelingshoofd. Als een man het niet zo goed kan, dan zeggen ze nou, dit leert hij nog wel. Ik heb in de benoemingscommissie gezeten, dus dat heb ik meegemaakt. Als een vrouw het nog niet zo goed kan, dan wordt ze het niet.
Oké.
Dus dat is een duidelijk verschil. Het verwachtingspatroon bij mannen is altijd zo.
Totaal.
En ik heb heel wat mannen zien mislukken in die functies. En dan kregen ze een ander baantje of zoiets dergelijks. Maar dat bij vrouwen was het heel erg. En dat realiseerde ik me ook wel. Want als je dus als vrouw het verkeerd deed, dan zei ze, hebben we eens een vrouw? Doet ze het niet goed. Dus dat sloeg terug op alle vrouwen.
Ja,
dus dat was heel belangrijk.
Ja.
Ja, dat was heel belangrijk.
En hoe kun je dat veranderen?
Dat kun je veranderen. Ten eerste gaan sommige dingen vanzelf. Op dit moment zijn al sinds jaren, ik heb het zien veranderen hoor, ongeveer 2/3 van de studenten is vrouw en 1/3 van de studenten is man. Dat betekent dus dat studiesucces is gelijk. Dus dat maakt niet uit. Dus studeren evenveel zeg maar af als vrouwen als mannen. Of tenminste 2/3. Dan moeten ze dus, moet je nog weer verder. Hè? Het is een ontzettend ingewikkeld levensloop-traject. Want je moet heel lang...
Eindeloos lang.
Eindeloos lang moet je weer een vervolgopleiding hebben. De promoveren minstens zoveel vrouwen als mannen. Dus dat is het probleem niet.
Nee.
En dan moet je dus dan 2 dingen doen. Je moet aan de ene kant de vrouwen... zeg maar, opstoken en zeggen van, je kan het best en doe het en weet ik allemaal wat. Want dat is ook een van de pijlers. En de andere pijler is dus dat ook de wereld moet veranderen en dat mensen moeten zich realiseren dat er ook vrouwen zijn in deze wereld. En dat dat de helft van de populatie is. Mijn Keniaanse collega zei dat altijd heel mooi. Wij zijn de helft van de wereld en bevolking en we produceren de andere helft.
Die vrouwen hebben allemaal Siska Givioen nodig als mentor. Die zegt, Je kan het.
Nou, dat helpt. Wij doen dus aan trainingen. We hebben al in met de Vrouwelijke Artsenvereniging. Eind jaren 80 zijn we daaraan begonnen. En daar hebben dus talloze mensen een soort kadertraining gevolgd. Om ze stevig en weerbaarder te maken. Ja. Die hebben wij dus vroeg al ingevoerd. En ja, en verder moet je moet ook soms een beetje geluk hebben. Want er moet natuurlijk een vacature zijn.
Bozer. Het mag nog wel wat bozer.
Je hebt ook een leerstoel vrouwenstudies geneeskunde in Nijmegen opgericht.
Ja, dat was wel heel apart om te doen. Daar zijn we jaren mee bezig geweest. We hadden dus geld ingezameld, omdat een bijzondere leerstoel moet je dus zelf betalen.
Waar heb je dat geld vandaan gehad?
Leden, zeg maar. En toen hebben we dat 7 jaar lang voor 1 dag in de week zelf betaald. En het was zo'n succes. We hadden dus een geweldige kandidaat. En Twan Lagro. Dus toen heeft de Universiteit van Nijmegen dat overgenomen. Dus het is nu een fulltime hoogleraar. En Twan Lagro is net met pensioen. Hij is opgevolgd door iemand die uit Duitsland komt.
Maar wat doet deze hoogleraar?
Ja, dat is buitengewoon belangrijk. Het heet Vrouwenstudies Geneeskunde. En dat is bedoeld om aan te tonen dat een vrouwenlichaam niet hetzelfde is als een mannenlichaam.
Dat lijkt me nogal voorhand liggend.
Dat zou je denken, maar dat is helemaal niet zo. Alle boeken zijn gebaseerd op jonge, gezonde mannen van 70 kilo. Weet je wel, die echt... dat lijkt dus nergens op. Dat is ook nog blank, zeg maar. Want ook binnen verschillende bevolkingsgroepen is het ziektepatroon anders. En dat geldt ook voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. En belangrijkste voorbeelden, want die komen het meest aan de orde, is de cardiologie. En we hebben inmiddels dus ook een hoogleraar, Angela Maas, in Nijmegen, die speciaal voor vrouwen en harten is. Ja. Ik heb laatst nog meegemaakt met iemand die had een hartinfarct gehad. En toen hadden ze dus gecatheteriseerd. En daar konden ze niks vinden. De arts in opleiding was een man en die zei van... dat er een stent was. Ik zei, deze mevrouw heeft helemaal geen stent. Deze mevrouw heeft een typisch vrouwenhart. Want er waren geen verstopte vaten. En dat kom je bij vrouwen nog wel eens meer tegen dan bij mannen. En dat is echt... En dan kan je wel een hartinfarct krijgen, hoor. Maar dan heb je dus niet die verstopte grote vaten.
Dit hoogleraarschap gaat nog meer van dit soort dingen op de spoor komen natuurlijk.
Tuurlijk. Nee, nou, bij hart, zij heeft een eigen polykliniek enzovoort. Dus dat is een boekje ook geschreven over hart. Precies. Maar het geldt voor meer dingen. Depressies komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen. De verslavingen zitten anders. Als je goed kijkt, zijn er vaak verschillen tussen mannen en vrouwen. En een goed wetenschappelijk tijdstip schrift... accepteert ook alleen artikelen als daar rekening mee gehouden is.
Ah, kijk.
Ja, toch gaan ze wel maken vorderingen, hoor.
Kijk, dat is mooi.
Ja,
dat
we is maken mooi. Vorderingen. Ja,
is... Over vorderingen gesproken. Wat zou jij graag op je protestbord willen schrijven? Waar wil jij graag voor pleiten?
Ik had bedacht... onderwijs is de ruggengraat van de emancipatie.
Nou, schrijf het eens op.
Bozer.
Lekker groot, hè?
Bozer!
Ja, maar ons kan er niet op. Dit is ontzettend belangrijk voor vrouwen over de hele wereld. Want als je die meisjes in het tropen onderwijs geeft, dan gaat er al een heleboel dingen veel beter. Dan krijgen ze in ieder geval geen tienerzwangerschappen of veel minder, om maar wat te noemen. Maar ook hun uitzicht op een toekomst is een stuk beter. Het geldt eigenlijk ook voor jongetjes. Want als ze dus meer onderwijs krijgen, is er de mogelijkheden... in de wereld zoveel groter.
Zoals bij jou ook gebeurd is?
Ja.
En dat gun jij...
Dat gun ik iedereen,
ja,
precies.
Precies. Ja, nou, geweldig. En dat is dus, het geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor alle sociale klassen.
Precies. Ja, hoor. Dat vind ik ook. Dus het is echt...
Want onderwijs maakt je wereld groter, maakt dat je verder kan komen, maakt dat je uit een ondergeschikte positie kan komen.
Ja, precies.
Nou, geweldig. Nou... Veel dank voor dit mooie advies wat we meekrijgen. Die geven we weer door aan de volgende gast. Veel dank dat je in deze podcast met ons wilt praten. De podcast Het Mag Nog Wel Wat Bozer van Vrouwennetwerk Zuid. En iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.
Nou, ik vond het heel leuk om te doen.
Fijn. Nou, dank je.
Voor mij mag het nog wel wat bozer.
Volgende week laten we ons weer inspireren door 2 afleveringen van de podcastsite Luister Je Gelukkig. Dan kunt u luisteren naar Hanny Abrahams, die in de muziek van Jan Akkerman een dokter vond tegen haar verslavingen. En Jerry Winkler, een zwerver die miljonairszoon bleek. Die geïnspireerd is door een zin van een internaatbegeleider. Laat dat wat je denkt dat je bent, je niet in de weg staan van wat je werkelijk kunt worden. Heeft u een vraag voor Radiosignaal? Mail dan naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl. Tot volgende week.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.